Geliefde hoorders, deze avond is aan de orde van behandeling de brief aan de gemeente van Smyrna, waarvan we u het Bijbelgedeelte zullen voorlezen. Hetgeen u vinden kunt in de openbaringen van Johannes, daarvan het tweede hoofdstuk, vanaf vers 8 tot en met 11. Al waar wij lezen: en schrijf aan de engel der gemeente die van Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en uw verdrukking, en armoede, doch gij zijt rijk, en de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vreest geen der dingen die gij lijden zult, zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Maar zijt getrouwd tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt, en die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Tot zover de schriftlezing. En deze brief, geliefden, is gericht aan de gemeente van Smyrna. En Smyrna, dat was een voorname havenstad in Ionië, gelegen aan de zee, en lag wat noordelijker dan Efeze, waaruit Smyrna als een kolonie was ontsproten. En in de Romeinse tijd was Smyrna een van de meest bloeiende steden in Klein-Azië, en gelegen aan een schitterende baai en gebouwd op de hellingen van Pagos. Het was een belangrijke metropolis, evenals in Efeze was er een afgodische keizercultus. Er stond een tempel van Roma, waarin keizer Augustus als god werd vereerd. En de Joden die in deze stad woonden, hadden verschillende privileges en hadden grote invloed in het heidense stadsbestuur. En ze wenden ook hun invloed aan om de christenen aldaar te vervolgen. En Christus noemt hen de synagoge des Satans. In deze brief. Bekend uit die tijd is Polycarpus, de bisschop van Smyrna. En Christus richt zich tot de engel der gemeente van Smyrna. En het is bijna zeker dat Polycarpus dit geweest is. Polycarpus was namelijk een leerling van de apostel Johannes. En hij leefde omstreeks 69 tot 155 jaar na Christus. En hij is vooral bekend om zijn martelaarschap, beschreven in het Martyrium Polycarpi, een geschrift dat waarschijnlijk niet lang na zijn dood is geschreven. En Polycarpus krijgt dus een persoonlijke brief van de verheerlijkte en de verhoogde middelaar. En Christus laat direct weten wie de afzender is van de brief, namelijk de eerste en de laatste. En dat kan geen sterveling zeggen, want wij zijn maar mensen van de dag en lopen altijd achter de feiten aan. Maar dat is met Christus niet het geval. Hij is van eeuwigheid en tot eeuwigheid de eeuwige, de eerste en de laatste. En het eerste woord is van Christus en het laatste woord is aan Christus. En hij sluit en niemand opent en hij opent en niemand sluit. En Christus kondigt aan dat hij dood geweest is en weder levend is geworden. Christus heeft de dood gedood en het graf begraven. De dood kon hem niet houden, want hij zegt: ik ben dood geweest. Het staat in de verleden tijd. En Christus wil zich aan de 7 gemeenten openbaren als de opgestane levensvorst. En zo heeft hij zich niet aan de wereld geopenbaard. En de wereld kon hem alleen aanschouwen in de staat van zijn vernedering. Maar in de staat van zijn verhoging openbaart hij zich alleen aan zijn kerk. Christus de Alwetende laat weten dat hij van de gemeente Smyrna afweet. En het is voor Gods volk altijd een worsteling of de Heere van haar afweet, of haar zaak bij God bekend is. En sommigen noemen dat ongeloof, want zeggen die mensen: het staat toch in de Bijbel dat Christus alles weet, en daaraan mag je niet twijfelen. Die mensen zeggen: je moet je bij het woord houden en niet zoveel muizenissen in je hoofd halen, want dat is allemaal ongeloof. Ja, die mensen hebben Gods woord, maar het woord heeft de zulken niet, want anders zouden ze zo niet spreken. De Bijbelheiligen waren voortdurend bezet met de vraag of God wel van hen afwist. En dat is met al Gods ware volk zo. Het ware geloof worstelt namelijk om de gemeenschap met God. En als Gods kinderen de gemeenschap met God lang missen, gaan ze als slachtschapen over de wereld. En daar heeft de Holzing geen last van, want die is altijd verzekerd van haar geloof. Maar die mensen hebben zo'n groot geloof, dat het voor hen vanzelfsprekend is de hemel te zullen aandoen. Maar Gods volk moet het hebben van het wonder en van de dadelijke gemeenschap met Christus. En dat volk leeft van de godsontmoetingen. Dat volk leeft niet van haar geloof, maar van haar voorwerp, God drieënig. En mensen die met het woord kunnen werken, hebben geen behoefte aan een persoonlijke brief van Christus. Die mensen eigenen alle beloften toe, behalve deze belofte. De ziel die zondigt, zal sterven. Christus vindt het blijkbaar niet overbodig om een brief te wijden aan zijn schapen in de verdrukking. En ik zal u wat anders zeggen, als Christus het nodig vindt, dan is er alle reden voor. De brieven van Christus kunnen niet gemist worden. En in de 7 brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië zijn de noodzakelijkste brieven geschreven die er ooit geschreven zijn. Ik zeg niet dat de brieven van Paulus of welke apostel ook gemist kunnen worden, want die zijn ook door de Heilige Geest geïnspireerd en van goddelijke af. Kom af. Gods woord is de totale, is van Genesis 1 tot en met Openbaring 22 de totale Gods openbaring voor de kerk. Maar deze 7 brieven zijn rechtstreeks gedicteerd van de allerhoogste profeet, priester en koning. De brieven van, ik heb wel eens een brief van koning en Beatrix gekregen, die bewaar ik zorgvuldig in mijn kast. En zou ik dan de brieven van de koning der koningen niet in mijn hart bewaren, geen leed zal dat ooit uit mijn geheugen wissen. Dat is de taal van de levende kerk. En de brief aan Smyrna is dus persoonlijk gericht, zoals alle andere brieven van Christus. En Christus laat zijn boodschap aan zijn volk in Smyrna door Johannes, de apostel Johannes, op Patmos zwart op wit neerschrijven. Ik was eens in een diel, in een diep dal van geestelijke verlating. En toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, toen had Christus mijn pad gekend. En hij liet het mij zwart op wit weten. Ik kan dat allemaal nou niet uitklaren. Maar ik kreeg zwart op wit dat hij mij nimmer meer zou verlaten. Ik hem wel, maar hij mij niet. O dierbare Heer Jezus. Christus maakt wandelingen tussen de 7 gouden kandelaren. Hij maakt hen bekend dat hij van hun zeer moeilijke omstandigheden volledig op de hoogte is. Hoeveel kerkelijke gemeenten kunnen dit de gemeente van Smyrna nazeggen? Zijn er in ons land gemeenten zoals Smyrna? Ik meen van niet. In ons land is er geen vervolging, hoewel ik vrees dat de tijd nabij is dat Gods volk ook in ons land vervolgd zal worden omwille van haar geloof. Geert Wilders wordt nu vervolgd omdat hij de islam bestrijdt. Maar de christenen die nu zwijgen, die zullen moeten spreken. Omwille van het geloof. Alles mag, behalve in Christus geloven. In die tijd leven we. En dat is door de eeuwen heen bewezen. En nu is er een gemeente. En nu is een gemeente niet alleen een gemeente van Christus als er vervolging heerst. Ook in ons land zijn er nog gemeenten van Christus. Zijn we echter nog verlegen om een brief zoals die voor Smyrna? Leven we niet in een tijd dat vele ambtsdragers de schriftuurlijke voorschriften voor het gemeenteleven negeren en zelf uitmaken wat goed is? Leven we niet in een tijd dat degenen die de Heere vrezen nauwelijks huisbezoek krijgen, omdat ouderlingen vrezen door de ware kinderen Gods eerlijk te worden aangesproken. Christus heeft nauw toezicht op zijn verdrukte kerk en zijn wetenschap is onbegrensd. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. We leven wat dat betreft in een geesteloze tijd. Zelfs in de rechtzinnige kerken buigt men niet meer voor het woord. Wat de synode voorschrijft wordt blindelings opgevolgd en men noemt dat ondergeschiktheden om zich er vanaf te maken. Maar de schrift is niet onduidelijk over degenen die met vreemd vuur spelen Men vergadert zich dood, maar wat Christus schrijft aan de Nieuwtestamentische kerk op aarde, daar bekommert zich bijna geen sterveling om. Het apostelconvent uit Handelingen 15 zou het SOW-proces verbranden als zijnde een synagoge des Satans. En de kerk, die kerk heeft valse belijdenissen tot haar grond. En onze leidslieden zijn met blindheid geslagen. Men tracht allerwege concessies los te peuteren bij de vijanden van Christus. En hoe Christus over deze zaak denkt, lijkt wel achterhaald. Het is een schande hoe men zich gedraagt omtrent de kroonrechten van Christus. Polycarpus van Smyrna was blijkbaar van een geheel andere geest. Christus komt zijn getrouwe getuigen hard onder de riem te steken. Hij zegt, ik weet uw werken en verdrukking en armoede, nog gij zijt rijk, en de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn, en zijn het, en ze zijn het niet, maar ze zijn een synagoge des Satans. En dacht u dat deze waarheid in onze dagen niet meer geldt? De kerken Gods te Smyrna werd verdrukt en vervolgd, en hun aardse goederen werden hen ontstolen. Ze leven in de holen en in spelonken der aarde, maar het was toch het rijkste volk der wereld. En dat ellendige en arme volk uit Smyrna was namelijk het eigendom van een rijke Christus. Gods volk te Smyrna betrouwde op de naam van God, maar werden evenwel gelasterd door degenen die zeiden dat ze Joden zijn, maar ze waren het niet. En weet u, waarvan de godsdienst, Gods ware volk, altijd belasterd van wetteloosheid. Gods volk mag staan, dat mag staan in de vrijheid der kinderen Gods, wordt altijd belasterd van antinomianisme. Altijd van overtreding der wet. En dat was al zo in de dagen van Christus. En dat zal zo blijven tot de jongste dag. Christus is er ook van beschuldigd van wetteloosheid. Omdat hij zieke mensen genas op de Sabbat. En zijn wonderen verheerlijkt. En zijn wonderen heeft verheerlijkt op die dag. Het Sanhedrin heeft Christus voor een verleider uitgemaakt. En zijn volk voor vijanden van de wet. Men zag de secteleden van Christus als afvalligen van de wet van Mozes. En daar is nog niks veranderd. Christus is door het Jodendom nog niet postuum in ere hersteld. Het zuurdeesem van het Judaïsme, dat doorzuurt ook de kerken, zowel links als rechts. Want velen zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Waarom? Omdat men van beide zijden Gods ware volk belastert en daarmee Christus opnieuw kruisigt. In de linkse kerken predikt men een Christus zonder bloed. En in de rechtse kerken wordt het bloed van Christus vertreden. Men predikt allerwege een halve zaligmaker voor half bekeerde mensen. Maar wist u dat het half verloste christendom de grootste vijand is van het kruis van Christus? De wereld is niet zo vijandig als het half verloste christendom. De wereld heeft nog een zeker respect voor een waar christen. Maar het half verloste christenen zullen de oorzaak zijn van de vervolging in de kerken. Onder de dekmantel van de wet heeft het half verloste christendom de geschiedenis door Gods ware volk vervolgd. En dat heeft zijn weerslag gehad in de vroege kerk, maar dat zal in onze dagen meer en meer openbaar komen. Half verloste christenen zijn geen christenen, maar een synagoge des Satans. En dan moet u niet denken dat half verloste christenen altijd te herkennen zijn en een geseculariseerde levenshouding? Nee, de meesten leven onberispelijk. Van buiten lijken het schapen, maar van binnen zijn het grijpende wolven. Gods volk met een beetje onderscheiden kennis zal een wolf in een schapenvel evenwel gemakkelijk herkennen. U moet goed onthouden, een wolf jaagt altijd achter de schapen aan. Een wolf is een bloeddorstig dier en een wolf zal zijn ware aard nooit verborgen kunnen houden. Een wolf maakt zich openbaar, zijn intentie. Ijverig voor de wet zijn de meest bloeddorstige wolven. Zij zullen Christus en zijn volk belasteren en in allerlei kwaad daglicht stellen. In onze dagen krijgen we daarom ook steeds meer te maken met het opgaande christendom. Dat is haast niet van het echte te onderscheiden. En velen van Gods ware volk heulen met dit soort half verloste christenen. Er is ook een nieuwe godsdienst in onze dagen die het land doorreist om Gods volk te bezoeken. Ze leren daar de taal van het volk en beginnen hier en daar mee te brabbelen. Zij vergaderen grote gezelschappen om zich heen en staan bekend als zijnde zeer begeerig naar de onvervalste melk. En ze voelen zich zeer gevleid als ze aangesproken worden in het gesprek worden meegenomen. En een ander slag kerklieden onderneemt als het ware kruis, kruisvaders, als ware kruisvaders, allerlei kruistochten naar, naar het heilige land. En zeggen daar hun vaderland gevonden te hebben. En onlangs zei een predikant die veel van zulke kruistochten onderneemt. Als ik in Israël ben, dan is het alsof ik in mijn vaderland sta. Nou, het is, en ik heb het hem persoonlijk ook wel eens gezegd, het is te hopen dat die dominee een ander vaderland leert kennen. En ziet u nu dat al die vakantiereizen gewoon moderne kruistochten zijn. Ik ga er niet boven staan, maar Gods volk heeft er niet zo'n behoefte aan, want de Via Dolorosa staat uitgetekend in haar hart. En Christus maakt nog steeds wandelingen tussen de gouden kandelaren. En daarom heeft Gods volk er geen behoefte aan om wandelingen te maken in het huidige Jeruzalem. Want dat volk verwacht een stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Al die vakantiereizen naar Israël, ik geef er niets voor. Of het moet wezen dat, dat men onder de Joden evangeliseert, dan ligt het anders. Maar daar hoor ik nooit van. Men gaat naar Israël om gezellig met elkaar te redeneren over de plaats waar Christus grote droppelen bloed gezweet heeft. En als men dat doet, weet ik zeker dat men niets verstaat van zijn unieke lijden tijdens zijn rondwandeling op aarde. Christus heeft zulke reisgezelschappen nergens aanbevolen hoor. Goed, als men dan zo'n liefde voor het volk der Joden heeft, laat men dan een vliegtuig vol Hebreeuwse Bijbels bij de GBS bestellen om die vervolgens zelf in Israël te gaan uitdelen. Ik denk dat Gods woord u dat niet zou verbieden. Hij heeft het juist bevolen in Handelingen 1 vers 8, namelijk om eerst te Jeruzalem te getuigen. Dat is evenwel niet zo letterlijk bedoeld. En vervolgens in Samaria en ten laatste tot het uiterste der aarde. Dat heeft wel een letterlijke betekenis. Maar niet iedere christen hoeft per se naar de stad Jeruzalem om daar te beginnen te getuigen. Nee, op de plaats waar u besteld bent. En let daar wel op dat Christus dat alleen beveelt en belooft aan zijn geroepen knechten. En aan zijn ware volk. Christus is echt niet verlegen om de activiteiten van christenen voor Israël. Nee mensen, God heeft geen mens nodig om zijn volk Israël te bekeren. God zal eerder de vijanden van de Joden aanwenden om zijn volk op de knieën te brengen. Dat lees ik wel in de Bijbel. Maar van 20e eeuwse kruistochten lees ik niets. Nee hoor, ik moet er in elk geval niet veel van hebben van dat vakantiechristendom bedoel ik. Want zo werkt God niet. Als God een mens gaat bekeren, dan krijgt zo'n mens geen gezelschap om zich heen. Als de Heer je gaat bekeren, dan betrekt hij je in de eenzaamheid. Als God de mens arresteert, dan wordt zo'n mens door iedereen verlaten. God gaat zo'n mens namelijk afzonderen van de wereld om hem of haar in het gericht te betrekken. En daar kan God geen mens bij gebruiken. En zo'n mens gaat inleven dat er op zijn voorhoofd geschreven staat, onrein van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En zo'n mensgeliefde gaat zich wegschamen voor God en de mensen. Dan ga je de verjaardagen mijden. En zo'n mens gaat de gordijnen sluiten. En dan gaat de afgrond roepen tot de afgrond. Het verloren schaap had geen gezelschap meer hoor, toen het op de rand van de ravijn lag. En in de diepte van zijn verlorenheid. De verloren zoon had geen vrienden meer, toen hij de varkens gelukkiger achtte dan zichzelf. De zondaarachter in de tempel had geen behoefte aan een vakantiereunie, want hij wist maar één ding, dat hij aanstonds in de hel zou vallen als God hem geen genade zou bewijzen. Ik moet u zeggen dat we in onze dagen weinig of niets weten van het werk der bekering. En God bekeert een mens in de hel van zijn bestaan. En als het op dat punt aankomt, weet u waar zo'n mens zich dan ophoudt, in een hooiberg, in een varkenschuur of ergens in een droge sloot. Maar echt niet op een of andere gezellige vereniging. Weet u wie God bekeert? Mensen die in de kerk onbekend zijn. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die in de eenzaamheid leven en door anderen worden negeerd en veracht. Vervreemd van broeders, van elk onteerd. En zulke mensen zijn bij de tegenwoordige ambtsdrager niet meer bekend. Het gros predikanten kent het aangezicht van hun schapen niet eens. Ja, ze kennen natuurlijk wel die 99 schapen in de stal waar ze alle dagen druk mee zijn, maar dat ene verloren schaap, nooit van gehoord. Maar de zulke zijn bij God bekend. En als God de zulke in de ruimte zet, weet u wat ouderlingen en schriftgeleerden dan zeggen? Ik ken die mens niet, die man die woont niet in mijn wijk. Maar dat zei de barmhartige Samaritaan niet tegen die man onderaan de dijk. Dat zegt Christus ook niet tegen de verloren schaap. En wij die predikanten en die ouderlingen, die hun hart niet op de kudde zetten en de verloren schapen niet opzoeken. U zegt, u moest eens weten hoeveel mensen ik ken die ermee worstelen. Geliefde mensen die ermee worstelen, geven zich niet te kennen. Degenen die zeggen ermee te worstelen, worstelen met opgeklopte godsdienst. Als God in het oordeel in je ziel legt, gaat de mond op slot. Ik geloof niet in mensen die zeggen ermee te worstelen. Ik ken er enkele bij God vandaan die ermee worstelen, maar die houden hun lippen stijf op elkaar. Die zielen hebben namelijk niets te zeggen, want ze zijn verloren. God kennen ze niet en Christus, ach, het zal wel voor mij niet kunnen. God zal zich met zo'n monster toch niet kunnen inlaten. Ja, dat leven ze in. En die zielen wenen wat af in de stilte, maar de ellende wordt gaande groter. En dat duurt meestal jaren. Hoeft niet. Maar soms horen ze een preek dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, maar de toepassing is er altijd voor een ander. Weet u ervan? Die zielen kunnen maar één ding, zich erbuiten luisteren. En Christus kennen ze niet. Ze kunnen niet eens geloven dat Christus er is. Totdat Christus zich in zo'n verloren ziel zich openbaart. En u zegt, wie zijn dat dan? Christus openbaart zich gewoonlijk aan hellewichten in een spijkerbroek of in een overal. In de varkenschuur, in de spuitcabine, onder de heftruck. En weet u wat Christus dan tegen de zulke zegt? Mijn genade is u genoeg. En weet u wat er dan gebeurt? Dan laat de boer zijn voeremmer vallen. En de timmerman zijn hamer. En de automonteur zijn plumumes. Dan worden harten gebroken en zielen gered. Nou, u hoeft niet van die grote ogen op te zetten, want zo gaat het hoor. En weet u waaraan zulke zielen in beginsel zijn gestorven? Hoe mensen denken, wat mensen zeggen, wat mensen doen tot predikanten toe. Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En zulke zielen wensen met iedereen door recht door zee te gaan. Dat zijn de radicalen. En dat mag hier tegenwoordig niet meer zijn. Ook al niet meer in de politiek. Maar de Bijbel is het meest radicale boek ter wereld. Christus is de meest radicale persoon en zijn kinderen zijn soms idem dito. Hoewel ze niet in zijn schaduw kunnen staan, maar ze zullen wel zijn voetstappen drukken. En ze stellen vaak de vragen uit pure liefde recht op de man af. Zeg predikant, zeg ouderling, zeg diaken, bent u ook door recht verlost? Zeg ambtsdrager, hoe is het in Gods naam mogelijk dat u nooit aan het heilig avondmaal deelneemt? Of hoe bent u eraan gekomen? En dat niemand hier omheen kan is duidelijk. Je krijgt nog gelijk ook. Maar dan deugt ineens je toon niet meer. En de manier waarop je het zegt of schrijft is dan eens niet in orde. Omdat men zich aangesproken voelt. Maar die voorstelling is een valse voorstelling. Vroeger boog het oude volk onvoorwaardelijk voor het woord. Wie het ook zei. Al was het een wereldsmens. Al was het een caféhouder. En Gods woord is niet waar omdat ik het citeer of geloof. Maar omdat het Gods woord is. En dat is echt zoeken in onze dagen. Men negeert het woord op de cruciale punten. Maar toen God in mijn leven kwam, geliefde, heeft hij zelfs de wereld gebruikt om mij op zijn plaats te krijgen. En dacht u dat ik toen tegen de wereld gezegd heb, uw toon deugt niet? Helemaal niet. Want dat was allemaal op zijn plek. En dan is alles op zijn plaats. Dus al die commentaar zoals je toon deugt niet, daarmee is men met God niet klaar. Dacht u dat God een ledig toeschouwer is als een van zijn kinderen getuigenis geeft omtrent de ere Gods en de broeders doodgezwegen wordt? Dacht u dat? God laat zijn eer echt niet bezoedelen, ook niet door zijn volk en knechten. En het gonst van de godsdienst in onze dagen, maar we hebben gebrek aan de radicalen. De Aquila's en de Priscilla's worden niet meer verdragen. Wel in de wereld, want daar hoef je echt niet aan te komen met een halve godsdienst. De nood der zielen weegt in onze kringen zogenaamd zwaar. Maar het gaat veelal ten koste van de ere Gods. De apostelen waren echt geen diplomaten zoals er tegenwoordig duizenden in de kerkraad zitten en op de kansel staan. Het ging hen om de werken Gods en om de eer van Christus. En daar hebben de reformatoren voor gestreden en geleden. Want ze wisten, die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. En dat laatste, dat wordt ingeleefd door de ware Zionieten. Denk erom, Denk er maar niet om dat ze denken dat ze zeggen, nou heb ik Gods eer bedoeld. Daar zal God zelf getuigenis van geven. In Christus. Geliefden, laat dit toch ernstige waarschuwingen zijn. Meent niet dat het wel mee zal vallen, omdat u altijd zo begeerig geweest bent naar de dingen van Gods koninkrijk. En meent niet dat God uw zonde door de vingers zal zien op de grond van uw godsdienstig leven. Meent niet dat Christus u op de jongste dag genade zal schenken, omdat u altijd zo fijn met uw predikant kon praten over uw toestandjes. Meent niet dat uw uitwendige belijdenis u zal redden van de eeuwige rampzaligheid. Gods waardevolk is een ellendig volk. Ellendig en arm volk. En dat volk heeft niets buiten God. Dat volk is alleen maar in God verblijd. Dat volk kan hier op aarde niet zo ruim ademen als ze wel wenst, want ze heeft gedurig last van geestelijke bronchitis. En daarbij wordt zij soms elke dag in de dood overgegeven om Jezus wil. Ook wordt dat volk wel eens benauwd van alle zijden, niet in het minst van degenen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. We zien het dus, de synagoge des Satans is altijd te vinden op een plaats waar God zijn volk vergadert. En de duivel weet haarfijn waar God werkt. Op zulke plaatsen bouwt hij zijn kapel. Want waar God werkt, waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. Om Gods werk te verstoren en in een kwaad daglicht te stellen. En de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Maar Christus steekt zijn volk een hart onder de riem. Hij zegt, vreest geen der dingen die gij lijden zult. Vers 10. Men spreekt wel eens over belofte, maar hier hebben we een belofte die niemand wil hebben. Lijden is voor het vlees een hel. En daarom kiest niemand voor het lijden. Hoe iemand ooit een roman over het lijden van de vroege kerk heeft kunnen schrijven, is me een raadsel. En dat doen dominees hoor. En daar geeft men er ook blijk van. Daar geeft men er wel blijk van. En totaal geen besef te hebben wat het lijden om Christus wil inhoudt. Ik geloof wel dat God zulke banale zonden niet ongestraft laat. Het lijden van de kerk is een heiligdom. En hoe zou men dat durven romantiseren? Hoe zou men zonder de aanporring des duivels tot zulke ontzettende zonden kunnen komen om het bloed der martelaren met liefdesaffaires te illustreren? Het wordt gedaan door predikanten. En de kerk staat dus lijden te wachten, maar ze behoeft niet te vrezen. Christus is zijn volk voorgegaan. Niet als voorbeeld, maar als hoofd zijner gemeente. En waar het hoofd is, daar zal ook het lichaam volgen. Niet ter navolging, maar als eigendom. Het lijden van Christus geldt het hele lichaam van Christus. Het lijden komt onherroepelijk. Vreest het niet, zegt Christus, want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En ziet, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult de verdrukking hebben van 10 dagen. De vroege kerk is hevig vervolgd omwille van het geloof. Duizenden martelaren zijn op het schavot omgebracht. Ook in Schotland en in ons land is de kerk hevig vervolgd. Het bloed der martelaren is wel het zaad der kerk genoemd. En wie de kerkgeschiedenis niet kent, die kan volgens mij geen christen zijn. De ware kerk heeft altijd met het lijden van de kerk te doen gehad, omdat zij wilde medelijden. Dat is geen medelijden hebben, maar meelijden. Het zij dan één lid lijdt, zo lijden alle leden. En Christus wil dat de zijne elkanders lasten dragen. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Mozes. Nee, de wet van Christus. En ook gedenk der gevangenen, alsof gij medegevangen waart, en degene die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart, zegt de apostel Paulus in de Hebreeënbrief. En als er iets van zijn plaats is in onze dagen, geliefden, dan is het wel de grove nalatigheid van deze waarheden. Gods volk wandelt niet meer in de liefde. Het zijn de enkelingen. De enkelingen moeten lijden, omdat zij haar hoofd wensen te verheerlijken en daarom door mensen uitgeworpen worden. Maar weet u waarvan ik zeker ben? Dat als Gods volk lekkerlijk leeft op aarde, zij een benauwd sterfbed te wachten staat. Ik weet niet of u mij verstaat, maar we leven in een tijd waarin het kruis van Christus een ergernis geworden is voor Gods volk. Voor Gods volk. Velen doen de ergernis van het kruis te niet. En je ziet het in de Tweede Kamer. De SGP willen ze weten. Ze zijn er nadrukkelijk voor gewaarschuwd. Maar ze doen de ergernis van het kruis teniet. Waarom? Om er niet vervolgd toe te worden. Men roemt in de gaven van de mens 20.000 kamerdagen, maar van Christus hoor je niks. De ware kerk zal verzocht worden, haar geloof zal beproefd worden, ze zal als goud uitkomen. Haar lijden is slechts een korte duur, een verdrukking van 10 dagen. Symbolisch. Symbolisch bedoeld. Net zoals het 1000-jarig rijk. Symbolisch bedoeld. Allemaal van die overspannen profetieën. Hoewel ik wel geloof dat de Heer nog grote dingen zal doen. Maar dat heeft hij altijd gedaan. Tot op de dag van vandaag. De bekering der Joden zal als een olievlek over de aarde zijn werk doen. Maar laten we ons oor niet te luisteren leggen aan al die biblicistische profetieën, want er komt niks van uit. John Bunyan heeft een lange tijd in de gevangenis gezeten, maar het was maar een verdrukking van 10 dagen. Dominee Pede, de profeet van het Covenant, de Schotse dominee, heeft bijna zijn ganse leven over de bergen en de dalen van de Schotse hooglanden moeten vluchten, om zijn achtervolgers uit handen te blijven. Maar het was maar een verdrukking van 10 dagen. Polycarpus is op een hoge leeftijd op de brandstapel verbrand, maar het was maar een verdrukking van 10 dagen. En in het begin kon het vuur geen vlam vatten, want de Heer Jezus was om hem heen, in hem, onder hem, boven hem. Christus steekt zijn volk niet alleen een hart onder de riem, maar hij blijft zijn volk nabij in het lijden. En hij is in al haar benauwdheid benauwd geweest. Als hoge priester is hij gedurig in gebed voor degene die lijden in zijn naam. Zoals we dat in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17 kunnen lezen. Hij was getrouw tot in de dood en daarom verwaardigt hij zijn volk dat zij getrouw zal zijn tot de dood. En weet u wat ik geloof? Dat Christus totaal bezit neemt van zijn kerk als zij in de dood is, omdat hij de getrouwe is. Want de dood heeft hij verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En dat is geloofstaal hoor, want wie zal in eigen kracht staande kunnen blijven? Gods volk wordt zo menigmaal omvergeblazen door een zuchtje tegenwind. En hoe zal zij in de orkaan van het lijden staande kunnen blijven? Alleen door haar hoofd. Het hoofd is een verheerlijk hoofd. Het hoofd is al ten hemel gevaren en de triomferende kerk is reeds daar waar het hoofd is. Maar de strijdende kerk moet haar vlees nog afleggen door het lijden en heiligmaking. Heiligmaking is lijden, heiligmaking is sterven. En de kerk wordt gezuiverd op het kolenvuur van heiligmaking. Vreest geen der dingen die gelijden zult. Gods volk hoeft niet te vrezen, want het lijden wordt niet zozeer haar, maar Christus aangedaan. En als je het eigendom van Christus mag zijn, dan kunnen ze wel een slag op je hoofd geven, maar dan slaan ze tegen het hoofd. En zal Christus niet tornen op degene die zijn bruid benauwen? De toren van het lam zal evenredig sterk zijn aan de zachtmoedigheid van het lam. De toren van het lam zal hel vernietigend zijn. De toren van het lam staat niet in verhouding met de gevolgen van de 10 plagen van Egypte. De toren van het lam zal de hel in de hel uitmaken. En degene die getrouw bevonden worden in zijn liefde, zullen de kroon der heerlijkheid wachten. Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Vers 10b. Vele martelaren zijn getrouw geweest tot de dood. Denk maar aan Polycarpus, aan Perpetua, Felicitas, Ignatius en vele anderen. Ze waren getrouw tot de dood, omdat Christus getrouw was tot in de dood, tot in hun dood. Getrouw zijn tot de dood geldt niet alleen de martelaren, het geldt alle ware christenen. Getrouw zijn tot de dood betekent getrouw zijn aan de zaak van Christus. Luther en Calvijn waren getrouw tot de dood, maar ze zijn niet de marteldood gestorven. Zij hadden zich er wel voor over. Luther was zeer onverschrokken als het ging om de ere Gods. Toen hij gedagvaard werd voor de keizer in Worms te verschijnen, drongen zijn vrienden er bij hem op aan om niet te gaan. En weet je wat Luther gezegd heeft? Al zijn er net zoveel duivels als pannen op de daken, ik ga naar Worms. Luther ging zijn vijanden niet uit de weg en hij had zijn leven over voor de zaak van Christus. En de Heere was als een vurige muur rondom hem. Er waren mensen, en dat geldt ook voor Calvijn hoor. Calvijn was wat dat betreft ook een geloofsheld. Er waren mensen in de vroeg-christelijke kerk die het martelaarschap zochten. Dat waren de Donatisten. Augustinus heeft hem fel bestreden. De Donatisten die leefden in Noord-Afrika in de 4e eeuw. En hun leider was een zekere Donatus. En zij weigerden te accepteren dat priesters die tijdens de christenvervolging afvallig waren, weer in de kerk werkzaam mochten zijn. Na berouw. En zij achtten de door hun toegediende sacramenten niet legitiem. En hetgeen door Augustinus werd bestreden. Gods ware volk zoekt de dood niet, zoals de Donatisten de dood zochten. Maar ze wensen wel getrouwd te zijn. En ik zal u geven de kroon des levens. De helm der zaligheid zal verwisseld worden met de kroon des levens. En Gods volk zal slechts 10 dagen strijden in de wapenrusting Gods. En dan zullen zij de kroon des levens ontvangen. En sommigen zijn verzekerd dat ze strijden met de wapenrusting Gods, maar ze hebben er geen erg in dat ze strijden in het harnas van goede werken. De wapenrusting waarmee de kerk strijdt op deze aarde zijn wonderlijke wapens. Gebroken zwaarden en houten schilden, het zijn platte stenen en botte bijlen. Gods volk is slechts wapendrager in het leger van Christus. Het wapengekletter van de kerk stelt niet zoveel voor. Ze houden nu en dan een oortje af. En meeste tijd nog met haar eigen zwaard. Maar als Christus gaat strijden met het zwaard zijn monds, dan zullen al zijn vijanden onder zijn voeten verpletterd worden. En hij werpt de eilanden heen als dun stof. En vers 10b moeten we verstaan in het algemeen voor al Gods volk, krachtens het ambt aller gelovigen. En in het bijzonder heeft het betekenis voor de van God geroepen ambtsdragers. En getrouwe plichtsvervulling in Christus zal bekroond worden met de kroon des levens, want Christus zegt, er is loon naar uw arbeid. Dat is genadeloon. De kroon des levens is een genadekroon die geworpen zal worden aan de voeten van de getrouwe getuigen. En ik ben ervan overtuigd dat getrouwe ambtsdragers in Gods oog in de hemel onderscheiden zullen zijn van het ambt aller gelovigen. Er wordt op verschillende plaatsen in Openbaring gesproken over de 24 ouderlingen. En zij zullen zitten voor God op hun tronen. Openbaring 11 vers 16. Ze hebben dus een ereplaats in de hemel. In de hemel is er onderscheid in heerlijkheid. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels. En die er vele rechtvaardigen gelijk de sterren altoos en eeuwig. En dat is een onderscheid in de hemel. Want daar komt God niet aan tekort. En waar Gods volk... En daar heeft Gods volk eeuwig genoeg aan, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Een vingerhoedje is vol en een emmer is vol. En God komt ermee als een eer. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Christus spreekt hier tot de gemeente als geheel, want het geloof is niet aller. Sommigen hebben oren om te horen, anderen niet, naar zijn soeverein welbehagen. En voor sommigen zijn deze brieven een reuken des levens ten leven, voor anderen een reuken des doods ten dode. Dat is een ernstig woord wat Christus hier zegt. Christus trekt met deze woorden de rode draad door de gemeente. En op een andere plaats zegt hij, een iegelijk dan die het van de Vader gehoord heeft en geleerd, die komen tot mij. En dat is dus uitverkiezing. Alleen Gods volk heeft oren om te horen en de rest hoort het wel, maar verstaat het niet omdat het met het geloof niet gemengd is. En Christus zegt, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Er is dus geen sprake van in- of uitwendige roeping zoals velen leren. Tenminste, in het verschil ervan. De geest spreekt tot heel de gemeente. Er is dus sprake niet van 2 roepingen, maar van 1 roeping. En sommigen horen door vrije genade, anderen verstaan het niet door eigen schuld. Het is dus horen en verstaan. De Heere zei tot Jesaja, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet en ziende niet, maar merkt niet. Ze horen wel met hun natuurlijke oren en ze horen de woorden wel, maar ze verstaan de zaken van de woorden niet, omdat zij die niet willen verstaan. De mens is voor 100% verantwoordelijk voor hetgeen hij hoort. En Christus zegt in Matthäus 13 vers 19, als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt het weg. Hetgeen in zijn hart gezaaid was, deze is degene die bij de weg bezaaid is. Iemand kan dus het evangelie horen, geliefde, en toch verloren gaan. Ontzaglijk. Een mens die verloren gaat, gaat onder de prediking van het evangelie. Onder de prediking van het evangelie loopt over de ingewanden van Gods barmhartigheid naar de hel. En hij vertreedt het dierbaar bloed van Christus. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En Christus heeft bijzondere nadruk op het verstaan gelegd. Menigmaal zegt hij, hoort en verstaat. En die oren heeft wat de geest tot de gemeente zegt. We kunnen de woorden lezen of horen, maar de geestelijke zin ervan niet verstaan. De bede, zend Heer uw licht en waarheid meder, mag dan wel gedurig in de beoefening zijn. En Job zegt, met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Job wil zeggen, eerst hoorde ik God spreken, maar nu versta ik pas de zin ervan, de inhoud ervan. En dat verstaan is dus geen automatisme, ook niet bij Gods volk. Het is alles van de Heere, want wij ontvangen genade voor genade. En wat zegt de geest tot slot tot de gemeente? Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Dat is 11b. Wat wordt hier bedoeld met overwinnen? Overwinnen moet worden verstaan in de zin van geloofsvolharding, de standvastigheid des geloofs. En in het boek Openbaring zegt Christus op 8 verschillende plaatsen die overwint. En de apostel Johannes herhaalt het 3 keer aan in zijn brieven. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En wie is het die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. De kanttekeningen zeggen hiervan de geestelijke strijd tussen de geest der wedergeboorte en de wereldse begeerlijkheden en verleidingen, waardoor wij tot afwijking van het geloof en tot overtreding der geboden Gods worden verzocht, houdt de overhand. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. De tweede dood, dat is de eeuwige dood en een gevolg van de zondeval. De eerste dood is tijdelijk, maar de tweede dood is eeuwig. De eerste dood is de lichamelijke dood, dat is ook een gevolg van de zondeval. En die is voor heel het mensdom van tijdelijke aard. Op de jongste dag zullen alle graven namelijk geopend worden en dan zullen alle doden opstaan. Eerst zullen degenen die in Christus ontslapen zijn oude doden verrijzen en met een verheerlijk lichaam de koning zien in zijn schoonheid en met hem verenigd worden in de lucht. En dan zullen degenen die Christus niet kennen ook uit de doden ontwaken, maar met een afgrijzelijk lichaam. En dan zullen de boeken worden geopend. En dan zal Christus als rechter van hemel en aarde oordelen over de levenden en de doden. Dan zullen de schapen aan zijn rechterhand worden gesteld en de bokken aan zijn linkerhand. En dan zullen de bokken aan zijn voeten onderworpen worden. Dan zullen we zien wie hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Maar dan is het te laat, geliefde. En degenen die hem doorstoken hebben en in hun zonde gestorven zijn, zullen geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zilver. Hun eeuwige verschrikking zal hun deel zijn, en de tweede dood zal hen beschadigen, zonder dat zij ooit zullen sterven. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. En degenen die van Christus zijn, zullen van de tweede dood niet beschadigd worden. Ze zullen eeuwig leven. De tijdelijke dood zal hun lichaam slechts voor de tijd van hun ziel scheiden, maar op de dag van Christus zullen ziel en lichaam weer verenigd worden, dan zullen Gods kinderen altijd bij de Heere zijn. En dan zullen ze vrolijk zingen door lucht en wolken dringen, om eeuwig in God te ademen. Amen.